apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesnedenen had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei: toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen, een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde, ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. En dat gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan die tegen hem zei: stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinnerde me dat de Heer tegen ons zei: Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun, wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus, hetzelfde geschenk wil geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? En toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Tot zover het woord van God. We zingen met elkaar uit Gezang 39, versen 4, 5, 8 en 9.
Wij gaan weer terug naar Handelingen 11, naar Petrus en Cornelius en de mensen in Jeruzalem. We luisteren na de preek naar meditatieve muziek en zingen dan uit de opwekkingsbundel lied 737. Er zijn naar aanleiding van Handelingen 11 vorige week diverse reacties binnengekomen. En meer dan normaal. Dus dat geeft al te denken. De meeste van die reacties gingen over het gebed. Misschien dat we daarom ook worden opgeroepen om woensdagmorgen van 6 tot 7 hier te zijn. Ja. Dat wordt vroeg fietsen voor mij. Ja, maar goed. Eén van de reacties, en daar wil ik mee beginnen, was vorige week meteen na de diensten al: maar wat jij zegt, kan helemaal niet. De bedoeling van die opmerking was dat we hadden het over het gebed gehad en de preek was een beetje geëindigd met de gedachte van, nou, waar zijn de visioenen, waar zijn de woorden van God of nemen wij misschien geen tijd meer voor gebed? Nou, daar kun je heel veel over zeggen, ik heb dat op een bepaalde manier bedoeld, er is ook heel veel over gepraat, doet er verder niet toe, maar het ging over dat gebed. Het kan helemaal niet. Je zet ons voor het blok. En je, nou, de eerste stap was dat, nee, dat doe jij niet. Dat komt uit de Bijbel. Dus dat vond ik al prettig om te horen. Maar even een paar stappen verder. In dat gesprekje zat al het punt van, ja, als ik echt zou willen. Wacht even, ho. Wat bedoel je nou? Nou ja, kijk, als ik echt tijd voor gebed zou willen vinden. Dus die gebedstijden op een dag, laten we zeggen 3 gebedstijden, 's morgens, 's middags en 's avonds. Ja, dan zou dat misschien wel kunnen, maar in onze maatschappij is dat bijna onmogelijk. Probeer hem even hier te pakken. In onze maatschappij is dat bijna onmogelijk. Ja, als ik echt zou willen, zou het wel kunnen. Daar gaat het mee om, dat zinnetje. Want wij, en met wij bedoel ik dan niet zozeer onze gemeente, hier thuis en in de kerkzaal, maar wij als mensen, wij in onze westerse wereld, hebben een godloze maatschappij gemaakt. Dat hebben wij met z'n allen gedaan. Wij hebben een maatschappij gebouwd waar God niet meer is. Moet ik meteen wat bijzeggen? God heet ik ben er, dus te zeggen dat God er niet is, dat is wel heel gek, want dan, maar ik ga ook niet zeggen, ja maar God is er altijd, nee, dat is wel heel gek. Dus ik bedoel daarmee, voor onze waarneming als westerse mens, is God er niet meer. Is er geen God? En hoewel de Bijbel dus zegt, alleen een dwaas zegt dat in zijn hart, er is geen God, gaat het ook langzaam aan ons als gelovigen vreten, die opmerking. In grote getalen zijn mensen al afgekalfd en weggevallen van dagelijkse geloofsbeleving, geloofsrituelen, noem het verder maar op. En wij met een paar mensen nog meer in Almere houden dan vast aan gebed en bijbellezen. Maar als ik zo de gesprekken van afgelopen week proef, zitten wij wel degelijk existentieel met die vraag, is God er eigenlijk wel? En dat begint bij, maar het kan toch helemaal niet, 3 gebedstijden op een dag. Hoe kwam ik bij die opmerking vorige week? Nou, Petrus en Cornelius, die waren op de tijd van het gebed. Voor de een was dat het 6e uur, voor de ander het 9e uur. Doet er even niet toe. Op de tijd van het gebed, dat zij, de ene visioen, de andere een engel, zag. Dus met andere woorden, er zit iets in die ruimte die zij namen. Van Petrus weten we het, hij ging het dak op. Er werd beneden waarschijnlijk eten klaargemaakt, hij kreeg in ieder geval honger. En het zal zo rond het etenstijd zijn geweest. En daar op dat dak nam hij tijd en ruimte voor gebed en hij zag wat we net hebben gelezen. Een laken, nou ik heb de vorige keer wat gezegd over die dieren en zo, laat ik nu allemaal zitten. Maar hij zag dat en zijn conclusie was, zeker toen die mannen aan de deur klopten beneden, dat de geest tegen hem zei, je moet met ze meegaan, dus hij ging. Cornelius, op een ander moment, andere plaats in Caesarea, niet in Joppe, op het uur van het gebed kwam er een engel. En die zei tegen hem, Cornelius, je moet mensen sturen naar Joppe, naar het huis van Simon de leerlooier, om Simon, die Petrus wordt genoemd, te halen en hij zal jou het evangelie van verlossing verkondigen. Op het uur van het gebed. Daar wil ik eerst wat over zeggen. Zowel naar vorm als inhoud. Want ik weet niet hoe dat met jullie allemaal is natuurlijk, van een aantal heb ik gesprekken gehad deze week, maar wij hebben wel eens wat moeite met vorm en inhoud van het gebed. hoe maak ik dat duidelijk? Bijvoorbeeld, stel je voor dat wij zomaar midden op de dag om 12 uur de wekker zouden zetten op onze iPhone of Android telefoon om geen reclame te maken. En wij zouden om 12 uur, zouden wij de tijd van het gebed inluiden. Wat zouden wij doen? Zouden wij als de islamieten een matje uitrollen en richting het oosten, richting Jeruzalem, gaan bidden, knielen? Zouden wij als de joden midden op de kruising gaan staan, waar het dan op dat moment 12 uur is, onze handen naar boven heffen en dan gebeden uitspreken? Zouden wij, zoals Jezus zegt, in de binnenkamer gaan, dus met andere woorden deur achter ons dicht en knielen voor God? Wat zouden wij doen eigenlijk? Maak me sterk, ik weet het niet, ik kan niet in jullie harten kijken. Maak me sterk dat we bij de vorm al een probleem hebben. Daaruit blijkt al een beetje van, kan ik eigenlijk wel een plek vinden waar het stil wordt tussen God en mij? Is die plek er eigenlijk wel? Tussen alle geluiden, alle bezigheden. Dus er zit al een vormprobleem. Voor sommigen onder ons is dat helemaal geen probleem meer, want die hebben gewoon de hele dag de tijd. Ik hoor daar ook bij. Ik mag gewoon rustig zeggen dat ik mijn salaris min of meer verdien met bidden. Dus dat is helemaal geen probleem voor mij. Ik kan gewoon die stilte opzoeken en jullie denken met z'n allen dat ik aan het werk ben. Ja toch? Zo simpel is het. Maar dat geldt voor de meesten van ons helemaal niet. Die hebben een werkgever, die hebben een school, die hebben van alles en nog wat. Met andere woorden, alle ruimte, ik heb het nog over de ruimte, hè, alle ruimte die je in het leven hebt, is volgestopt als een leverworst met bezigheden. Waarvan je denkt dat je ze moet doen. Waarvan je denkt dat een ander daar recht op heeft. Waarvan je denkt dat je het moet verantwoorden tegenover die ander. Let op, ik gebruik niet voor niets het woord verantwoorden. Jij bent dus met die tijden gehoorzaam aan iemand. Aan degene die je salaris betaalt. Aan degene die jou een schoolopdracht geeft. Aan degene enzovoort enzovoort gehoor. Maar goed, gesteld al, hè, dat wij dus de ruimte zouden creëren. Dat wij gewoon zouden zeggen, ik werk niet van 8 tot 5, maar van 7:30 tot 6:30. Dan heb ik tussendoor in ieder geval een uur de tijd om voor mezelf te gaan bidden. Stel dat we die ruimte zouden creëren. Wat zouden we gaan zeggen? Wat zouden we doen met die ruimte? Want laten we eerlijk zijn, als wij bidden voor het eten, hè, verbaas me er altijd over dat dat soms in een bliksemflits kan. Nou, vind ik dat niet moeilijk, want ik betrapte mezelf er ook wel eens op dat ik in vroegere tijden bad voor het eten, Heer, zij spijs aan. Voor de mensen die dat niet snappen, dat is Heer, zegen deze spijs amen. Ik begreep het niet, maar je leerde dat als kind. Heer, zij spijs aan. En dat is het gebleven tot ik 16 was. Toen begon ik eigenlijk pas te vragen, wat zeg ik eigenlijk? Is dat bidden? Ja, maar wat zou het anders moeten zijn? Het Onze Vader? Daar heb je toch geen uur voor nodig? Wat deden Petrus en Cornelius eigenlijk in die gebedstijd? Wat deden ze daarmee? Nou, daar wil ik je wat over vertellen. Want in de tijd van Petrus en Cornelius waren er gebedstijden. Die zijn ook in onze maatschappij tot, nou, wellicht al na de Tweede Wereldoorlog zijn ze er geweest. Wat deden ze met die gebedstijden? Nou, eerst, waar kwamen ze vandaan? Ze kwamen, en dat kun je in het boek Daniël lezen, ze kwamen uit de periode van de ballingschap. Toen is men begonnen om op gezette tijden te gaan bidden. Waarom? Omdat in de ballingschap voor het eerst men geen offercultus meer had. Er was niet 's morgens een ochtendoffer en een dankoffer en niet een middagoffer en niet een avondoffer in de tempel, want die tempel was verwoest. Dus het moment dat de hele maatschappij stil lag en dat de hoorn van de tempel klonk om, zeg maar, het offer aan te kondigen, dat was verdwenen. En mensen waren verstrooid geraakt, de Joden waren verstrooid geraakt over de hele wereld. En die konden dus niet meer offeren. Wat deden ze? Ze gingen in gebed, in de synagogen, in de huizen. Zoals Daniël bijvoorbeeld, toen de koning had verboden dat je tot iemand anders mocht bidden dan tot hem, ging hij in zijn eigen kamer, deed het venster open op het oosten, of westen voor hem dan, naar Jeruzalem, en hij ging bidden. Wat was dat gebed? Nou, dan moet je naar de offercultus kijken. Wij denken, en dat is misschien wel de belangrijkste les van deze preek. Wij denken dat de offercultus, dat onze gebeden, iets zijn wat wij aan God brengen. En ik maak voor de mensen thuis een gebaar van iets wat wij naar boven gooien en loslaten. Wij brengen onze dank van al wat leeft en weer naar boven. Wij brengen onze voorbeden en smeekbeden. Wij brengen onze lof en eer en noem het verder maar op. Maar dat is het niet. Het offer in het Oude Testament was de weg van God naar ons. God spreekt en het is er. Wij brachten offers om het mogelijk te maken voor God om in ons leven te komen. Het is een andere beweging. Hè? Voor de mensen thuis, ik maak nu een beweging van boven naar beneden. God wilde in zijn genade bij ons komen. Vandaar dat de weg van het offer nodig was om bij ons te komen. God wilde in genade bij ons zijn. Maar dat offer viel weg en er kwam het gebed voor in de plaats. Het gebed is niet iets wat jou bij God brengt. Het gebed is niet iets waarvan jij naar boven moet werken. Het gebed is niet iets waarvan jij moet denken, hoe ga ik dat nou vullen en hoe krijg ik nou? Nee, het gebed is de ruimte die jij in je leven maakt om naar God te luisteren. Ja, nee, dat is de Bijbellezing. Nee. Gebed is de ruimte die jij maakt om God toe te laten te spreken. Dat is het belangrijkste punt van deze preek. Dus denk je maar in, het is 12:00, jouw wekkertje gaat, jouw telefoontje gaat en jij zoekt een plek op en jij gaat zitten of knielen of liggen of weet ik wat je doet, maakt me niet uit. Jij laat je gedachten tot rust komen en je zegt, spreek Heere, uw knecht hoort. En dan doe je niets meer. Helemaal niets. Je gaat niet om vergeving vragen, je gaat niet danken, je gaat niet lof prijzen. Dat doe je allemaal niet. Je neemt de stilte. Verder niets. Ik geef je zwart op wit. Dat je dat de eerste keer nog geen 10 seconden volhoudt. Serieus, dat hou je nog geen 10 seconden vol. En dan zijn er alweer de demonen van het geluid. Ja, van je WhatsApp of van je PC of van je, weet ik, al die dingen die jij belangrijk vindt. Een televisieserie die je nog nodig moet volgen of je moet nog dit of je moet nog dat. Het komt allemaal je gedachten binnen en je voelt je vreselijk onhandig en je denkt bij jezelf, amen God, amen, en dan ben je weg. 10 seconden geef ik je. Dan kun je het niet volhouden. Vraag, denk je dat God in die 10 seconden iets tegen jou kan zeggen? Ja, God wel. Oké. Ja. Ik denk dat de herrie in ons leven die 10 seconden eerder vult dan God. Goed, volgende dag. Hou je het 15 seconden vol. Net zolang totdat je leert om alle stemmen in je tot stilte te brengen en dan nog een keer te zeggen. Spreek Heer, uw knecht hoort. Snap je nu waarom in Handelingen 11 het moment van gebed het moment is waarop Petrus visioenen kan zien? Waarop Cornelius een engel kan zien? Waarop jij ook de dingen van je eigen leven in Gods licht kan zien? Want ik geef je ook op een briefje, als al die stemmen, als je geluid, als je computer, als weet ik wat allemaal tot rust is gekomen, zelfs Nederland zingt, want denk niet dat dat geen geluid is. Dat is ook geluid. Ook geluid. Ja? Dat moet ook stil. Zet geen opwekkings-cd's meer op. Want dat is ook geluid. Op het moment dat het stil wordt, zullen ook de dingen die God in jouw leven naar boven wil brengen, tot leven komen. Ik had vergeving moeten vragen aan die. Zodra je dat denkt en je kunt er niet met God mee door de bocht, bel die ander op en zeg, ik moet jouw vergeving vragen. Ik wil het misschien niet, maar ik moet het wel, anders kan ik niet verder. Of bidden voor een collega. Want die komt opeens in je gedachten. Dan komen de visioenen en de dromen. Ik zie jullie denken, van hoeveel tijd moet ik daar wel niet voor nemen? Ja, en daar maak je nou de maatschappij godloos mee. Als je een stopwatch erbij gaat zetten van, ik heb vandaag weer een half uur gebeden. Nou, veel plezier ermee. Nee, op het tijd van het gebed. En is het dan niet vreselijk logisch dat als twee mensen de tijd van het gebed nemen, dat God bij machte is om die twee aan elkaar te koppelen? Ja, ik bedoel inderdaad Petrus en Cornelius. Om die twee aan elkaar te koppelen en nieuwe dingen te doen. Ik heb vorige week aan de hand van de schriften laten zien dat Petrus niets tegen Gods woord indeed. Dat heb ik deze week moeten leren. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Als het gaat over visioenen en dromen en profetieën. Dat wij als gereformeerden zeggen, nee, wij houden ons vast aan Gods woord. Dat is een foute tegenstelling. Ik heb het tot vorige week gedacht, maar het is een foute tegenstelling. Het is niet juist. Want Petrus hield zich ook in alles aan Gods woord. Hij werd alleen in gebed gekoppeld aan die ander. En hij ging mee. Hij was gehoorzaam. Dat is gebed. Dat is de weg van het gebed. En natuurlijk hebben wij in onze maatschappij, en dan ben ik bijna aan het eind van de preek, natuurlijk hebben wij in onze maatschappij te vechten tegen de demonen van het geluid. Van alles wat wij zeggen dat we moeten. Ik weet niet of jullie de rapporten wel lezen over de arbeidsverhoudingen in Nederland. Maar het lijkt erop alsof wij als Nederlanders het minst werken van alle Europeanen. In uren. Dan mag je mij eens vertellen wat ons er dan toe brengt om te zeggen we hebben geen tijd voor gebed. Want wij vullen, wij laten het toe. Hè? Geef nooit demonen de schuld. Wij laten het toe dat onze uren gevuld worden met. Nou, vul het maar in. Alles wat wij vinden dat wij moeten doen. Of vinden wij dat het stil worden voor Gods aangezicht toch wel een immense opdracht is waar we eigenlijk niet aan kunnen voldoen. Maar lieve mensen, God vraagt van ons gehoorzaamheid. Hij wil tot ons komen en vraagt van ons maar één ding. Wees stil voor mijn aangezicht. Dan zal ik tot je komen. God vraagt maar één ding. Zet het kanaal van je hart open. En ik zal erin leggen wat van mijn koninkrijk is. Waar ik je wil neerzetten, waar ik je wil gaan brengen. Het is ook niet voor niets dat er wordt gezegd, God heeft alle goede werken die wij hebben te doen allang voorbereid. En hij wil ons leiden om daarin te wandelen. Maar dat kan alleen maar als jij stil wordt. Dus je moet helemaal niks meer. Want stil worden is helemaal niks meer moeten. Zodat God aan jou kan duidelijk maken welke kant jij op mag met de dag die komt. Hier rond ik hem af. Ik begon met, het kan helemaal niet. Ik eindig met de vraag, mag God van ons geloofsgehoorzaamheid vragen? Wij gaan het avondmaal vieren. De rand van woord naar sacrament nou, hè, de overgang. Wij gaan avondmaal vieren. Dat is exact hetzelfde. God vraagt niet aan ons. Wil jij nou eerst wel eens even gaan kijken of jij recht hebt op? Of dat jij wel goed gelooft? Of dat jij wel dit en of dat jij wel dat? En dat vraagt hij niet. Jezus zegt, neem, eet. Dit is mijn lichaam voor jou. En alles wat de komst van Jezus in jouw leven tegenstaat, is geloofsongehoorzaamheid. Alles. Elk geluid wat nu bij je boven komt, wat ertoe zou bijdragen, om niet het woord van Jezus te volgen, maakt de maatschappij godloos. Snap je die? Alles kan herhalen. Alles wat nu bij je boven komt, om niet te doen naar het woord van Jezus, maakt jouw maatschappij godloos. Zonder God. En daarom de opdracht. Neem, eet, gedenk en geloof. Amen.